want die had hun een stad bereid. Tot zover dit schriftgedeelte. Voordat we ons in dit hoofdstuk gaan verdiepen, is het toch noodzakelijk om nog even de verbinding te leggen tussen datgene wat wij in het vorige seizoen behandeld hebben en vooral ook wat betreft de achtergrond van deze brief aan de Hebreeën. Deze brief is geschreven aan Hebreeën, dat staat er tenminste boven. En je kunt het ook uit de inhoud opmaken, hoewel de adressering naar de grondtekst niet bijstaat. Maar onder deze Hebreeën moeten verstaan wat wij vandaag zouden noemen Christenjoden. Dat wil zeggen Joden die geloofd hadden dat inderdaad Jezus de opgestaande Heer de Messias is. En dat geloof zich afgezonderd hadden van hun geloofsgenoten van het Jodendom. En u weet wel dat de gemeente aanvankelijk bestond voornamelijk uit gelovigen, uit de Joden. En dat er nog wat te doen geweest is, het feit dat later ook gelovigen uit de heidenen aan de gemeente werden toegevoegd en zelfs talrijker waren. De eerste christenen waren dus Joden, mensen die van het Jodendom tot het christendom waren overgegaan. En die het christendom zagen als de werkelijke vervulling van het Jodendom, zoals het Nieuwe Testament de vervulling is van het Oude Testament. En je moet wel bedenken dat dat een geweldige overgang geweest is. Want de Joodse godsdienst, onder het Oude Verbond, zoals God het zelf had ingesteld, bestond uitsluitend uit dingen die je zien kon. Bestond uit uitwendige dingen. Ceremoniën, ritueel, vormen, dienst bij de tempel, feesten die gehouden werden, veel muziek en zang en al dat soort zaken meer. Het was een imponerende godsdienst en een godsdienst die God zelf via Mozes aan zijn volk had gegeven en duidelijk had aangetoond op welke wijze en waar hij aangebeden en gediend zou worden. En daarbij stond Jeruzalem en de berg waarop de tempel gebouwd was centraal. Toen de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf in de volle des tijds, toen heeft hij al die offeranden en schaduwen en typen van het Oude Testament in zichzelf vervuld. En die hebben daarom er ook een einde gevonden. Heel die uitwendige godsdienst was een heenwijzing naar hem die komen zou. Al die offeranden die gebracht waren, waren offers die wezen op de Heer Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom was het ook, en dat lezen we in Hebreeën 10, dat toen de Heer Jezus stierf, de voorhang van boven scheurde naar beneden, het meest heilige voorwerp van de tempel, eerder de tabernakel, waarmee God eigenlijk twee dingen illustreerde. In de eerste plaats dat de Oud-Testament de godsdienst zijn einde gevonden had, zijn doel bereikt had. Christus is immers het einde van de wet, zodat al die offeranden, die priesterdiensten, die feestvieringen, de Sabbat, de besnijdenis en noem maar op, dat al die dingen een tijd gehad hadden en behoorden tot het verleden, tot het Oude Verbond. En dat al die vormen, al dat ritueel vervuld was geworden in de persoon van Christus. En dat ze voortaan nu alleen uit geloof moesten leven. Geloof in de onzienlijke, de opgestane Heer, die niet te zien is. En je moet bedenken wat een enorme tegenstander dat werd, dat deze, laat ik maar zeggen, tot geloof gekomen Joodse mensen, die onder het Oude Verbond leefden, eens bij al die uitwendige schittering een bijeenkomst hielden, en daarna als christenjoden samenkwamen op geheime plaatsen, in opperzalen, achter gesloten deuren, met niets, geen fraaie, met niets, geen pracht en praal, geen gezang, geen muziek, niks erbij. Niemand konden ze zien, ook de Heer kon ze niet zien, want hij was de onzienlijke. En ze moesten eenvoudig geloven dat wat de Heer gezegd had, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En dat was het. Niets wat het oog streelde. En ja, als je bij die vormendienst grootgebracht bent, en dat was bij een vormendienst die God zelf had ingesteld,
dan begrijp je wel hoe moeilijk het was om daarvan afstand te nemen. Niet meer naar de synagoge te gaan, niet meer je kinderen laten besnijden, niet met een lammetje naar de tempel gaan, als er gezondheid was, niet meer de nieuwe maan vieren. Al die dingen van heel die feestkalender verviel. En dan eenvoudig samen te komen met mensen, met niets om je heen, op een geheime plaats vaak, en dan je knieën te buigen voor de onzichtbare, maar levende Heer. Dat was de werkelijkheid. Ja, men komt bij dat de leiders van de Judaïsten allen best deden om die christenjoden weer in het, naar hun idee, op het goede pad te brengen. Hem te doen terugkeren. Judaïstische leraars, die zeiden, nou, het is hier wel goed dat je, laat ik dan maar zeggen, dat mijn woorden christen bent, maar je moet wel de tradities vasthouden en dat wat Mozes ons geleerd heeft, namelijk de besnijdenis en de feesten moet je houden en al dat soort zaken, dat moet je gewoon houden, want anders is het niet in orde. Het was zelfs zo dat deze Judaïsten later ook de heidenen wilden overhalen om de wet te houden. En daarvoor over heeft Paulus ook wel eens een paar brieven geschreven, denk maar aan de Romeinen en aan de Galaten. Dus de hele kwestie was dit, dat er twee mogelijkheden waren die volkomen elkaar gescheiden waren. Een godsdienst die zich bezighoudt met schaduwen, typen, met allerlei vormen, met allerlei ideeën. En een godsdienst waar je niets zag, niets wat het vlees streelde, niets wat het kunstzinnig oog streelde, niets wat imponeerde, niets indrukwekkends, geen prachtige gebouwen, geen tempel, geen muziek, geen zang, maar eenvoudig gelovigen die een oog omhoog richten en die uit het geloof leven. Geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet. Dat is de tegenstelling tussen oud en nieuw verbond. En dan kunnen we dat de Joden wel kwalijk nemen, want je kunt er zeker van zijn, ik heb dat toen ook gezegd, dat toen die voorhang scheurde van boven naar beneden, dat een geweldige shock teweeg gebracht heeft onder de overpriesters en de schriftgeleerden, de levieten, die daar dienst deden en die alles gedaan hebben om die scheur zo spoedig mogelijk te herstellen en die gewoon doorgingen met het brengen van offers en de diensten in de tempel alsof er niets gebeurd was. Ja. En dat was het grote probleem. En hoe we het dan niet over te verwonderen, broeders en zusters, deze christen-joden dreigden terug te vallen in een uitwendige godsdienst. Ze waren niet opgevoed. En de overheid was zo groot. En dan die leraars die met alle die argumenten kwamen dat ze toch ook de feesten moesten vieren, de sabbat moesten houden en al dat soort zaken weer. En de apostel Paulus, ik denk dat Paulus deze brief geschreven heeft. De apostel Paulus die heeft die brief aan die Hebreeën geschreven. Zegt mensen, dat kan helemaal niet. Je moet dat oude vergeten, het verleden tijd. Je hebt dan Christus genoeg. Ja, want dat is het in wezen. Daar begon het eerste vers al mee, dat we er even met u lezen. Hebreeën 1, vers 1. God, voortijds. Voortijds, dat wil zeggen, in een vorige bedeling. Eertijds, vroeger. Of onder het oude verbond, hoe je het maar noemen wilt. God, voortijds. 1 vers 1. Vele malen. En op vele wijze. Tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. God heeft eens tot de vaderen gesproken. Welke vaders? De vaders van het Joodse volk, van het Hebreeuwse volk natuurlijk. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. God sprak tot al deze mensen. En God sprak tot zijn volk Israël door de profeten. Vele malen, en staat in de Bijbel vermeld, en op allerlei wijze. God sprak door wonderen, door gezichten, door visioenen, door dromen, door schaduwen, door typen, door beelden, op vele wijze. En vele malen heeft God in het verleden gesproken, want bedenk wel dat wij een God hebben die spreekt. We hebben geen stomme God, we hebben een God die zich openbaart. God sprak tot Adam, God sprak tot Abraham, God sprak tot Isaac. Hoe dat gebeurde, meldt de schrift niet, maar God openbaarde zich doordat hij sprak. Wel. Maar nu, zegt de apostel Paulus, die tijd is voorbij. God spreekt nu niet meer door de profeten en niet vele malen en op velerlei wijze. God heeft nog eenmaal gesproken en dat is voor de laatste maal en ook maar op één wijze. Namelijk, en dan ga ik weer die tekst lezen, God voortijds vele malen en op vele wijze tot de vaders gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen, de dagen waarin Paulus leefde en de apostelen, tot ons gesproken, niet door de profeten, maar door de Zoon. Letterlijk de grondtekst, door de Zoon. Er geen lid voorbij. Zoonsgewijs. Al wat God aan ons te openbaren had, was door en in de Zoon. De openbaring die de profeten hadden, waren broksgewijs. Waren ten dele. Was geen volledige openbaring. Maar toen God zijn Zoon zond, wel, dat was de volledige openbaring van God. God geopenbaard in de vlees. En dat is Gods laatste boodschap aan de wereld. Meer heeft God niet te vertellen. Meer is er ook niet. Er is niets wat buiten en boven de Zoon uitgaat. En de apostel toont aan in deze brief. Aan deze mensen. Jullie houden wel bezig met allerlei zaken. Met besnijdenis. Met offeranden. Met feesten en al dat soort dingen. Maar dat alles verbleekt in waarde. Is waardeloos vergeleken bij de geweldige waarde die de Zoon voor ons heeft. Jullie gaan verder leven in je stand. Jullie blijven bij de schaduwen staan terwijl het wezen er is. Jullie blijven in het duisternis wandelen terwijl het licht gekomen is. Jullie houden door met uiterlijke vormen, terwijl in wezen God zich openbaard heeft in de Zoon. En die de Zoon niet kent, die kent ook de Vader niet. Dat is heel raar. Die God die zich in het verleden openbaarde aan de profeten, heeft zich in deze laatste dagen, die dagen duren nu al bijna meer dan 19 eeuwen, heeft maar één sprake. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En in ieder geval is de openbaring van de Zoon, broeders en zusters. En de apostelen hebben getuigd van de Zoon. En we wandelen in de leer der apostelen. En dat is waar wij mogen en moeten we leven. En een elke andere openbare God geeft geen tekenen meer, geen symbolen meer, geen dromen meer. U hebt aan de Zoon, u hebt aan Christus genoeg. En dat blijkt in de praktijk dat heel wat gelovigen aan Christus niet genoeg hebben. En toch zijn er vandaag heel wat protestanten, zal ik maar zeggen, die zich toch weer verliezen in allerlei uiterlijke dingen, in massale samenkomsten, indrukwekkende medewerkers en al dat soort dingen meer, dat tot de verbinding spreekt en daar leven ze bij. Ze leven bij een sfeer die opgewekt wordt enzovoort. En die sfeer doet altijd met een poosje, want als het afgelopen is die sfeer ook weg. En dan hebben ze niets meer over. Ze leven niet, mijn broeder en zuster, bij dat wat God zich geopenbaard heeft en ons geschonken heeft in en door de Zoon. Ze leven bij de zienlijke dingen. En de hele wereld is in deze aard. De wereld houdt zich bezig met de dingen die gezien worden. En wij houden ons bezig met dingen die niet gezien worden. Je kan alleen maar aan deze Bijbelstudie niet spreken over dingen die je niet kunt zien. Als je denkt dat je wat kunt zien, dan kunt u beter maar niet komen, want er is niets gezien. Wat ik kan doen is het woord verkondigen. En er wordt getuigd van de Zoon. En iedere voorganger, iedere evangelist zou eigenlijk niet anders moeten doen dan de Zoon centraal stellen. En voor de aandacht van de gelovigen. Of dat de geloof en hoop gericht is niet op de dingen om me heen, ooit op hun gevoelens of op hun bevindingen, maar alleen op Christus. Die was, die is en die komen zal. De onveranderlijke en eeuwig dezelfde. Dat is het onderwerp van de Hebreeënbrief. Christus. Nou, en dan in die eerste vers, ik ga er even op terugvallen, want anders kun je het verband niet zien. Er wordt in een paar trekken van, laat ik zeggen, een penseeltrekken van de grote artiest, de Heilige Geest, wordt ons even geschilderd wie de Zoon is. Daar ga ik nog niet aan bestellen, gaat even de lezer staat. Welke hij, God, die Zoon, gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, letterlijk, van alle dingen. Hij is de erfgenaam, want Zoon is ook de erfgenaam. Al wat u ziet en aanschouwt, en ook wat u niet ziet, daarvan is de Zoon de erfgenaam. Waarvan verder staat, door welke hij de wereld gemaakt heeft. Hij doet de schepper alle dingen. Er staat in vers 10, gij Heere, dat is de Zoon, hebt in den beginne de aarde gegrond. En de hemelen zijn de werken uw handen. Er wordt verder gezegd, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij drukt uit wie God is. Gods heerlijkheid is Gods liefde. Dat is zijn wezen. En God heeft zijn heerlijkheid geopenbaard in de Zoon zijner liefde. En dat we weten wie God is, dat we de Zoon moeten zien. Want de Zoon is de openbaring van de liefde Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij drukt uit wie God is. Kun je nagaan. Een volledige openbaring van God in de Zoon. Die aanschouwd werd en gezien werd en getast werd door de apostelen. En dan staat, die alle dingen draagt door het woord zijn krachten. Dat wil zeggen, hij is de schepper alle dingen. Hij onderhoudt ook alle dingen. Elk ding dat wij maken heeft onderhoud nodig. Dat is een onderhoudsbeurt, een servicebeurt. Maar ik wil zeggen dat de schepping onderhouden moet worden. En de onderhouder van de schepping is Christus. En als de Christus de schepping wegdenkt, dan gaat de schepping als een kaartenhuis in elkaar. En dan staat er, en dat is het geweldige, die, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. En dat is een duizelingwekkende tekst. Alleen daarover zou je de hele avond kunnen praten, langer. Die, nadat, niet voor die tijd, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. De reinigmaking onze zonden is een verbracht feit. Wat stieren, wat bokken, wat heel die uitwendige oud-testamentische godsdienst niet tot stand kon brengen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En staat er, dat is niet een kwestie van dat je je rein voelt, dat is niet iets wat aan jou of in jou gebeurd is, maar dat is 19 eeuwen geleden gebeurd, op grond waarvan een gelovig in Christus rein en heilig voor het aangezicht van God gesteld is. Alsof hij nooit en nimmer gezondigd zou hebben. Hij heeft dat teweeggebracht, dat staat er, door zichzelf. Niet door offeranden, niet door iets anders te eisen. Hij heeft zichzelf geofferd. Die schepper, die onderhouder van de schepping. Die erfgenaam van alle dingen. De afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Gods zelfstandigheid. Hij die de eeuwigheid God is. Hij is het die. Helemaal uit eigen beweging. De reinigmaking onze zonden door zichzelf teweegbracht. Wat een heiland. Dat is mijn verlosser. Daar onderhoud ik een persoonlijke relatie mee door het geloof. Ik heb hem nooit gezien. De schepper, de erfgenaam, ik heb hem nooit gezien. De onderhouder, alle dingen, ik ken hem niet van aangezicht tot aangezicht. Het afschijn van Gods heerlijkheid, ik weet dat door het woord. En ik ervaar dat door het geloof. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Alleen, het geloofsoog ziet dat, maar het natuurlijk oog ziet dat niet. En dat is de hele zaak waar het om gaat. En dat was de Paulus zegt, hij is nu, vers 3 nog, het laatste zin, gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker, zoveel treffelijker en zoveel uitnemende naam heeft hij geërfd. Dat je die vergrotere trappen, treffelijker, uitnemender, meerder, beter. Hij is treffelijker, beter, meerder dan engelen. Hij is meer dan Mozes. Hij is meer dan Joshua. Hij is meer dan Aaron. Hij is meer. En gaan we door. Dat is alles wat Paulus aantoont in deze brief. Dat de Joden dachten dat ze door de vader van Christus erop achteruit gegaan waren. Hij zegt, Mozes, hou die anderen verbreken. Bij de zoon. En zoveel meerwaarde de zoon heeft vergeleken bij Mozes, zoveel meerwaarde heeft het christendom vergeleken bij het jodendom. En dat is de hele zaak. En ik zeg dat omdat er ook vandaag zelfs christenen te goede trouw in een oude ijver voor het volk van Israël te lief hebben, maar een ijver niet met verstand, die ook nu de zevende maand van de Joodse kalender aanbreekt enzovoort. Yom Kippur, loof het feest, grote persoon, heb ik al gezegd, en de Minjaarsdag enzovoort. Mijn broeder en zuster, die denken dat je een goede zaak doet door op met de Joden loof het feest te vieren, Sabbat te houden en al dat soort zaken meer. Dat is de brief van de Hebreeën nooit goed gelezen. Want het is een wezen ontkenning. En een logening van
alles wat God in Christus geopenbaard heeft. En een terugvallen tot dingen die minder zijn dan Christus. En dat is de zaak. En dan nog eens, nou mogen vandaag vele protestantse mensen ook niet op het lammetjes komen, niet op de tempeldienst deelnemen, maar er is zoveel vormendienst. En er is zo werkelijk weinig waarin Christus centraal staat. Waar het alleen om de Heer gaat. En dat kan alleen door het geloof. Die met aardse dingen zich bezighoudt in plaats van in de onzienlijke wereld van de hemelse gewesten te wandelen. Waar sprake is van geestelijke rijkdommen. En broeder en zuster, waarbij al het aardse pracht en praal en vroomheid en godsdienst verbleekt en waardeloos wordt. Paulus wil ze er overheen trekken. En die worden gezien met de behandeling van de Hebreeënbrief. Dat, ja, hier zegt hij dat Christus meer dan de engelen. Waarom engelen? Wel, we hebben gezien, engelen, God heeft de wet, het oude verbond, aan Mozes gegeven door de dienst van engelen. Het is niet de Heer zelf die er was om aan Mozes de wet te geven, nee, het waren engelen. Door de bestelling van engelen gelaten, drie kunt u dat duidelijk lezen ook in Handelingen 7, in de reden van Stefanus, dat er een engel was die verscheen aan Mozes en hem de wet gaf. En daar konden de Joden zich wel beroemen, dat hun godsdienst vanuit de hemel kwam door een bode van God zelf, namelijk een engel. Maar de genade is gekomen niet door een engel, maar door de Zoon. En dat is veel meer. Ziet u het verschil? Tot wie van de engelen staat er, heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon? Nee, en dat zijn gedienstige geesten. Die worden uitgezonden, die hebben een zender. Maar de Heer is een zelf. Hij is God van eeuwigheid. Dat is het grote verschil, broeders en zusters. En dan in het derde hoofdstuk te zien, dat hij veel meer is dan Mozes. De Joden zeggen, ah, Mozes, hè, wij zijn van Mozes. We hebben de boeken van Mozes, we hebben de wet. Ja, maar Mozes was een dienaar, een dienstknecht. Maar Jezus Christus is de Zoon. En hij is veel meer dan Mozes. Ja. En dan, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, spreekt over Jozua, hebben gezien. En Jozua was de man die Israël in de beloofde land bracht. Maar hij zijn mensen de rust gebracht heeft. En zijn land nooit volkomen bezeten te hebben. En broeder en zuster, vanwege het ongeloof van Israël. Maar Christus gaat Jozua te boven. Mozes en Jozua waren zwakke typen van Christus zelf. De Zoon. En dan gaat het over Aaron, de hoge priester. Maar Aaron verbleekt dat onze hoge priester van een veel hogere orde. Naar de ordening van Melchizedek. Alsjeblieft. Wat een verschil. Men zegt, mensen, houd toch op met die uiterlijke dingen. Dan hou je toch bezig met dat wat we in de Zoon ontvangen hebben. In wat hij is en wat hij voor ons deed en doet en betekent en nog zal doen. Christus. Uitnemende dan alles wat er is. Treffelijker, voortreffelijker, meerder, beter. En dat zijn de sleutelwoorden van de brief aan de Hebreeën. En zo denk ik ook als ik gelovigen bezig zie. Denk, mensen, waar hou je toch in vredesnaam mee bezig? Mensen leven vaak in zo'n klein kringetje. En als je ze wat op een hoopje leeft in een klein kringetje, dan krijg je allerlei irritaties en frustraties krijg je dan. He, men bedenkt aardse dingen. En denk ik, wat eigenlijk een verlaging van het geloofsleven. Want geloof is daar wijde blik. Er gaat een wereld voor je open. Een wereld waarin Christus centraal staat. Met een rijkdommen die niet voorbij gaan, die onvergankelijk en eeuwig zijn. En dat is het probleem in die tijd. En ik zou zeggen, er is vandaag nog niks veranderd. Want dat is ook het probleem van deze tegenwoordige tijd. Velen zien het niet. En dan had Paulus kunnen zien dat het bloed van het Nieuwe Testament veel meer waarde heeft dan het bloed van het Oude Testament. Want het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen. Maar het bloed van het Nieuwe Testament heeft de voorrang niet scheuren en de toegang tot God vrijgemaakt. De weg tot God is voor iedere zondaar open. Geweldige zaak. En wat toont u aan dat het Nieuwe Verbond veel betere belofte heeft door het bloed van Christus bevestigd dan dat wat God schonk onder het Oude Verbond. Dat zegt, waarom moet je beter gedaan en laat de andere rusten? Laat ons door het volmaakte voortvaren. En leg niet wederom de oude dingen die bij de oude Oud Testament in God behoren. Keer daar niet op terug. Het was maar een tijdelijke maatregel. Totdat de zoon zou komen. En nu is dat de zoon. En daar was het de samenvatting van dat hele gedeelte, het eerste gedeelte van de negen hoofdstukken. De eerste negen hoofdstukken, tien hoofdstukken mag ik wel zeggen. Broeders en zusters. Kon je samenvatten met de derde vers van de tweede hoofdstuk waar Paulus zegt, hoe zullen wij ontvlieden? Indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Ja. En dan zeggen we weer, dat is de vraag waarop God zelf geen antwoord weet. Moet je eens vertellen, zegt Paulus. Hoe zullen we ontvlieden? De komende toren. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Want zegt hij, als er in de tijd van de wet die door engelen besteld is, door Mozes gekomen is, al een rechtvaardig oordeel wordt uitgesproken over degene die de wet overtreden hebben, hoeveel te meer als dat heil wat in de Zoon geopenbaard is, verontachtzaamd wordt en we daar geen acht op neemt en het bloed van Christus vertreedt, zoals vandaag velen doen, ook theologen. Mijn broeder en zuster, die verachtelijk aan het bloed, aan het offer van Christus voorbij gaan, hoe zullen wij ons lieden? God wil hem behoud wel, maar God weet er geen raad mee. Want de zoon is het laagste, het uiterste wat hij kon doen. De limiet was bereikt. Broeders en zusters. En wie de zoon verwerpt, die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven, zegt de Bijbel, niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem, dan is er voor God toch geen mogelijkheid meer. Zo grote zaligheid, groot in omvang, maar vooral zo groot omdat het bewerkt is door de zaligmaker. En die zaligmaker is de Zoon. Waardoor God spreekt, waarin en door God vandaag spreekt. En we hadden het mogen deze genade tijd waarin wij leven. De Zoon spreekt, niet Jezus spreekt, heb ik gezegd, niet Jezus als voorbeeld, niet Jezus dit. Mensen hebben de mond vol van iedereen gelooft wel in Jezus. Maar het gaat om de Zoon. En wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Die gelooft in hem, die gestorven en opgestaan, de verrezen Christus, die heeft het eeuwige leven. En die de Zoon niet heeft, hij mag in Jezus geloven. Hij mag in het goede voorbeeld van je geloven. Hij mag in de dorreden geloven. Hij mag in al dat soort dingen geloven. Mijn broeder en zuster, maar hij kent de Zoon niet, weet daar het leven niet. En staat buiten het koninkrijk Gods. En dan in het tweede gedeelte, vanaf hoofdstuk 11, het laatste van hoofdstuk 10 eigenlijk al. Dan laat de apostel Paulus zien, dan kom ik precies waar ik wezen moet. Ik moet verlof schieten, want anders blijf in het oude steken. Maar we gaan naar Hebreeën 10 en 11 en dan laat Paulus zien aan de Hebreeën dus, maar over een hoofd heen ook aan ons en iedereen die dit boek leest. Want de strekking is natuurlijk voor elke gelovige in welke tijd die ook leeft. En laat zien dat het in wezen helemaal niets nieuws is. Want dat ondanks de wetten, ondanks de ceremoniën, de mensen, heiligen, altijd uit het geloof geleefd hebben. Dat was al voor de wetgeving. Abraham, Isaac, nog eerder zelfs. Abel en Adam, en gaat hij maar door. Dat waren mensen die moesten leven vanuit het geloof. Dat is een algemeen principe. Wat er staat in vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En zelfs de hele rituele godsdienst van het oude verbond was waardeloos als er iemand geloof gemeen ging. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, ook elke prediking, hoe bijbels ook vandaag, is waardeloos als het niet gemengd gaat met geloof van degene die het horen. De waarheid moet geloofd worden. Moet niet gebeten worden. Maar moet geloofd worden. Daar is een groot verschil in. Er zijn genoeg mensen die dingen weten, maar ze geloven ze niet. Want het verandert hun leven niet. Maar zodra de dingen die ze weten ook geloofd worden, dat is een harte kwestie, dan betekent het een omkeer in je leven. En daarvan zijn vele voorbeelden gegeven op het oude verbond. En dan ga ik even terug tot het vers waar ik begonnen ben, in vers 38 van hoofdstuk 10. Maar, en dat is een aanhaling uit de Romeinenbrief, dus niet aangehaald, maar dat is ook een citaat.
uit het boek Habakkuk, maar de echte, laat ik zeggen, de tekst van de reformatie. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, van dat geloofsleven dus zich aan Christus onttrekt, dan staat er, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want we lazen net, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan opent hij de geschiedenisboek van de Joodse volk, het Oude Testament, en hij laat zien aan hun eigen vaderen, waar God eens tot gesproken heeft, dat ook zij moesten leven uit de geloof. En geloven betekende altijd voor hen aannemen en aanvaarden met je hart wat God zegt. En dan kom in Hebreeën 11 een machtig hoofdstuk waar ik dan enkele avonden bij hoop stil te staan, broeders en zusters. Ik denk ook dat ik er maar bepaalde gedeelten moet uithalen om een blik op te werpen, want daar vind je de galerij van geloofsvolle mensen die elkaar niet gekend hebben, die in de verschillende eeuwen van de menselijke historie van 6000 jaar geleefd hebben, en mijn broeder en zuster, die, hoewel ze totaal van elkaar verschilden en ook onder verschillende verbonden leefden, in verschillende bedelingen leefden, maar die dit met elkaar gemeen hadden, dat ze geleefd hebben uit het geloof. En ze zijn beroemd geworden, beroemd in bijbelse zin, in het oog van God, vermaard geworden, niet door hun lichamelijke kracht, niet door hun geweldige prestaties, maar door hun geloof. Door hun geloof. En God heeft de namen vereeuwigd in dit hoofdstuk. Achter elkaar. Kain, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Jozef, Mozes, Jozua. En gaat hij maar door. Een hele rij van geloofshelden die voor onze aandacht gesteld worden door God zelf. Als illustraties van wat het is uit het geloof te leven. Want zij allen waren de rechtvaardigen die uit het geloof leefden en daarin God behaagd hebben. Want je kunt God niet meer verheerlijken en vereren dan door hem te geloven. Nu, dus eigenlijk is de rest van dit verhaal, Hebreeën 11 tot en met Hebreeën 13, een illustratie van wat geloof vermag en betekent de praktijk in de vaderen, in het verleden, wat het vermoog, wat het heeft gedaan in het leven van Christus zelf, de volleinder des geloofs, en wat het kan en wil doen in ons die in deze eindtijd van de bedeling der genade leven. Geloof. En ik hoop ook echt dat bij de studie daarvan niet onze verstandelijke kennis vermeerderd wordt, maar ons geloofsleven bevorderd wordt. Want daarin wordt God, zonder geloof is het onmogelijk God te zijn. Je kunt doen wat je wilt, vrome dingen, goede dingen. Je kunt filantropisch wezen, je kunt, weet ik, aan de zending geven. Je kunt allemaal doen en ik zijn helemaal goede zaken bij. Maar zonder geloof wordt God niet behaagd. En geloof heeft uitsluitend te maken met Christus. Nu. Je moet eigenlijk je voorstellen dat Hebreeën 11 een soort galerij is, een soort museum, nationale museum van geloofshelden, of van de vaderlandse geschiedenis van het Joodse volk, hoe je het noemen wilt, doet niks ter zake, want dat is het in wezen wel. Dus die schilderstukken, die portretten die ons getoond worden daar, door God zelf, de goddelijke artiest, die zijn daar aangebracht om ons te leren en te illustreren wat geloof doet. Uitgewerkt heeft de mensen die in het verleden hun loopbaan gelopen hebben. Dat voorbeeld van hen die vandaag, u en ik, de loopbaan, de christelijke loopbaan, moeten lopen. De loopbaan, dat wil zeggen, de weg die we gaan vanaf onze bekering, laat ik maar zeggen vanaf het kruis, tot aan onze verheerlijking als het geloof overgaat in aanschouwen. Totdat we bij die weer zijn. Zij hebben een loopbaan gelopen, hun geschiedenis in de Bijbel vermeld, ons tot voorbeeld, en wat ook zij gedaan hebben, wat zij deden en waarom ze beroemd werden, onvergankelijk werden, was hun geloof. Want daarin hebben ze God verheerlijkt. En dan komt u direct al de eerste vraag aan de orde. Wat is dan geloven? Nou, daar geeft de Bijbel verschillende antwoorden op. Je kunt de Romeinenbrief naslaan, Romeinen 10, dat duidelijk zegt dat geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord God. Maar ook hier in Hebreeën 11 hebben wij een definitie van geloof. En dan geloof niet in zijn leerstellige betekenis, maar geloof in de praktijk van het leven. Wat niet op theologische wijze behandeld, maar het is een lange rij van illustraties van de goddelijke titel om te laten zien wat het geloof doet en hoe het werkt als een beheersend beginsel in degenen die op de Here vertrouwd hebben. En dan staan ze er op een rijtje, Abel, Noach, Henoch, ik heb het al genoemd, en het is de moeite waard om bij al die stil te staan, maar ik wil u even uw aandacht vestigen op de vraag wat geloof is en welke definitie er gegeven wordt. Het staat in het eerste vers, je zou kunnen zeggen, dat staat daar bovenaan als een aanwijzing voor de bezoekers van dit Bijbelsmuseum, laat ik het dan maar zo zeggen, die ons zegt, het geloof nu, dat wordt er nu wijst dat het verband houdt met wat de voorgaande hoofdstukken gezegd hebben. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus eigenlijk een dubbele definitie. Een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Een tweevoudige definitie. Wat dus tegelijkertijd aantoont dat een waarheid dus een twee kanten altijd heeft. Wij zijn allemaal een beetje geneigd om eenzijdig te zijn. Zeg, zo is het. Nee, zoek naar een andere kant dan. En meestal zijn wij te kort zicht dat we die andere kant niet zien. Maar hier staat duidelijk een tweezijdige definitie. Niet dat we elkaar tegenspreken, maar ze willen elkaar aan. Wij denken vaak als iemand een tekst wat anders uitlegt dan wij het doen, denken, die verstaan de ware niet. Want zo is het. Jazeker. Het zal best zo zijn. Maar het zit nog een andere kant aan. En dan denk ik altijd prettig. Naar altijd om de gelovigen dan geeft dat een frictie, dan geeft dat verwijdering. Want die ene kant wil men dan vasthouden en die zal echt wel bijbels zijn. Maar dat wil niet zeggen dat die andere kant ook niet bijbels is. Ja, maar de schrift tot er niet van tweeën uitleg vatbaar. Laat ik u zeggen, mijn broeder en zuster, dat er uitspraken in de Bijbel zijn die zo menigvuldig verklaarbaar zijn dat het ongelooflijk is. En dat niet één mens in staat is om de volle omvang daarvan te begrijpen, dat je meer mensen benodigt. Er staat ook in de Bijbel dat we de liefde van Christus straks met alle heiligen samen zullen begrijpen. Ik begrijp er een beetje van straks en u begrijpt er een beetje van. En tezamen zullen wij het in zijn geheel begrijpen. En zeggen dat soort dingen ook niet staat. Geloof nu is een vaste grote ding. Maar hoop één. En het bewijs der zaken die we niet zien. Dat zijn duidelijk twee verschillende dingen. En die brengt dat. Maar dat werkt ook door in die schilderij. Want die moet maar het laten zien. Dus zo ontdekken laten. Dat die portretten ook paarsgewijs bij elkaar hangen. De eerste twee is duidelijk die van Abel en Henoch. En de tweede twee zijn die van Noach en Abraham. En de derde twee zijn Sarah en Abraham. En vervolgens, je ziet dat je telkens aankomt, de twee portretten bij elkaar, de twee zijden belichten van de definitie van het geloof. En de geest van God heeft je zeer nauwkeurig uitgekozen en ook zeer nauwkeurig gerangschikt aan die, niet aan de Chinese muur, maar aan de muur van God zelf. Het is geweldig om daar langs te wandelen. Ik denk alleen Chinese muur, maar ik moest wat er stond in Matthij, ik had het ook, en dan zag ik dat de Chinese restaurant heeft, heet de Chinese muur. Ik weet niet waar het is, maar daarom blijft dat in mijn gedachten. Maar je weet wel, die Chinese muur is een heel lang eind. En hier heb je ook een heel lang eind van het begin van de menselijke historie, door de eeuwen heen. En daar hangen die portretten. God heeft ze gehad, dwaas geruist. En God wil dat wij blijven stilstaan, daar zullen we kijken. En God wil ons daarmee iets leren, iets illustreren. Dat is hier dat geloof.
En dan gaan we bij het volgende paardje kijken. En de volgende twee die bij elkaar behoren bekijken. En je ziet de hand van de meester. Alle schrift is voor God ingegeven. Ook de keus van de personen. En ook de wijze waarop ze aan ons voorgesteld worden. Nu, broeders en zusters. Een geloof nu, staat er, is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Het woord vaste grond heeft in de grondtekst betekent dus daaruit een woord waar ons woord polis van afgeleid is. En ik denk dat u allemaal weet wat een polis is. Als je in brand verzekerd bent, dan natuurlijk je de polis in handen krijgt. En als je de polis gelezen hebt en ook de kleine lettertjes gelezen hebt enzovoort. En je premie betaald hebt, dan weet u dat u goed zit. Tenminste, als uw verzekeringsmaatschappij betrouwbaar is.
Ja.
Dan heb je een vaste grond. Je moet het ergens zwart of wit hebben. Je moet die polis goed bewaren. Want daar staan uw rechten op. En ook uw verplichting. Het is een, geeft u vastheid. Wel, hier staat dat geloof een vaste grond is der dingen die men hoopt. Ja, hopen dat u het weet, door ieder mens. Hij hoopt er het beste van. Hij zegt dat zolang er leven is, is er hoop. Ja, en wanneer de dood komt, is natuurlijk geen hoop meer, want dan is het uit. Dat denkt de natuurlijke mens erover. Maar, broeders, wij hebben een levende hoop. Oh, wat moet ik vertellen? Waaruit onze hoop bestond. In de eerste plaats in de persoon van Christus zelf. Hij is onze hoop. Maar daar houdt een heleboel in. Een hoop nu die gezien wordt, zegt Paulus Romeinen 8, geloof ik, ja, is de hoop. Want dat is niet waar we nog hopen. Maar die hoop is niet gebaseerd op onze wensen, onze verlangen, of dromen, of inbeeldingen. Nee, die hoop is een vaste grond. Namelijk de belofte die God in de hoop heeft. Over de die God is in de hoop. Vaste grond, dat is een hoop. De hoop is een vaste grond. Wat betekent is afwachten dat inderdaad wat gebeuren. Mensen hebben de gedachte dat geloof niet is. Maar onzekerheid, zegt ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat het zo is. Geloof heeft in het menselijk taalgebruik de betekenis van niet zeker weten. Als je vraagt hoe laat de bus naar Muntspeet gaat, dan kan ik zeggen, ik weet het niet zeker, maar ik geloof om 10 uur. Ja, dat is niet zeker weten. Maar in de Bijbel heeft geloof altijd de betekenis van zeker weten. Steunt ergens op. Het heeft een vaste grond. Het is ergens op gebouwd. Als er staat dat je geloofsleven moet opbouwen, moet versterken, dat betekent niet dat je zo krampachtig je best doet dan, om dan toch maar te geloven, want dan word je dieper gelukkig bij. Maar dat geloof moet ondersteund worden, onderbouwd worden door een fundament, door een zekerheid. En de taak van elke prediker is, als het gelovige predikt, om het geloof als het ware op te bouwen en broeders door hem steun te geven. En natuurlijk altijd in dingen die blijven. En dat naam door het woord van God. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Wij kunnen luchtkastelen bouwen zonder enige zekerheid. We kunnen fantasieën hebben over de toekomst zonder dat enige grond heeft. Maar anders is het als een bewijs te hebben. En als we ergens op kunnen bouwen. Waarop wij wel geloof heeft altijd te maken met het woord van God en met de belofte van God. En we niet een iets wat we onszelf hebben aangepraat of wat anderen suggereren. Nee, het is gebouwd op werkelijkheid. Paulus zegt, nee, Petrus zegt het, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Ik heb soms het idee dat als ik over de dingen van de toekomst spreek, dat er mensen zijn die denken dat ik fabeltje spreek. Ik spreek over de opname de gemeente, ik spreek over de heerlijkheid van de hemel. En kijk, ja, dat mag je dat zo van niet zeggen. En waar haalt dat man het vandaan? Ja, zo is het nou maar net. Altijd uit het woord. Ja.
geld en ik vind het wel. Daar rijk staat. Dat is de tijd van een anonieme tier. Geloof, staat er, is een vaste grond der dingen met hoop en een bewijs der zaken die men niet ziet. En in het tweede gedeelte wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat geloof zich beweegt in dingen die niet gezien worden. Dus in de onzienlijke wereld. Een bewijs van zaken die je niet ziet. Dat woord bewijs betekent letterlijk een volbracht feit. Ons geloof berust op feiten. En op grond daarvan kan het zich bewegen in een wereld die niet gezien wordt. En de Bijbel brengt heel sterk naar voren de zienlijke dingen. En stelt dit tegenover de onzienlijke dingen. Over de aardse dingen. En wat gesteld over de hemelse dingen. Broeders en zusters. En de zienlijke dingen gaan voorbij. Al wat u met uw oog kunt zien gaat voorbij. Is vergankelijk. Houdt geen stand. Maar de onzienlijke dingen zijn eeuwig. En onveranderlijk. En mensen die alleen zich bezighouden met dat wat het oog ziet. Dus met de aardse dingen. Zullen ook met die aardse dingen voorbij gaan. En hebben geen hoop en geen uitzicht, geen toekomst, geen perspectief. Maar wanneer wij ons bezighouden door het geloof met dingen die niet gezien worden, maar die gebaseerd zijn op volbrachte feiten, op goddelijke beloften die onveranderlijk zijn, dan weten we dat we beter met dingen die in eeuwigheid blijven. En weet u, dat is het geweldige, dat ik weet dat mijn leven verbonden is met de onzienlijke wereld door het geloof. En dat ik bezig ben ook in mijn. Niet met dingen die voorbij gaan. Want dan zou ik bij het ouder worden alleen maar melancholiek worden. En treuren over de dingen die voorbij gingen en nooit meer terugkomen. Dan kun je, wanneer je bejaarder wordt, eigenlijk terugzien op je leven. Zeggen, die goede oude tijd, die komt nooit meer terug. Je vereenzaamt. Maar als je het geloof hebt, dan is het naar kwaad. Dan zie je terug op wat voorbij is, maar zie je uit wat komt. Dan zeg ik altijd, het beste komt nog. We zien uit naar de toekomst. We hebben een hoop. En die hoop, die praten we elkaar niet aan. Dat is geen kunst, dat is de fabel. Dat is geen filosofie, geen kunst, dat is de fabel. Nee, dat is gebouwd op Gods beloften. Een God die niet liegen kan. En dat is berust op volbrachte historische feiten van de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Zoals het staat in 1 Petrus 1, dat we wedergeboren zijn, in dit vers, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus en de doden. Feit dat hij uit de doden verrezen is en een plaats inneemt, dat de boodschap van de Hebreeën is, aan de majest, rechterhand van de majest en de hoogste hemelen, mijn broeders, is dat waarborg dat het geloof eenmaal overgaat in wonderbaar en heerlijk aanschouwen. Geweldig. En nog eens, dat was het probleem bij de Hebreeën, die altijd bij zienlijke dingen geleefd hadden, en bij gevoelens, bij sfeer, bij dat wat het oor streelt, wat een streven voor het hoofd. Heer, die Nicodemus, die toch wel een zeer goed theoloog was, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet vinden. Dat lukt niet. Maar ze gaan doen door het geloof. En dan klaren dat ze met de hemel bezig zijn. Dan verwijzen ze zich, ze gaan zich meer zien. Ze zijn de sterrenkijk van de Abraham zelfde sterk. Waar van de woorden begonnen is, maar toen jullie beter was, dat je ongetwijfeld zegt, die de Heer, die zullen begonnen met jullie herkend is. Want hoe langer ik kijk, hoe meer ik het zie. Probeer met de Heer, want de Heer weet het wel, hoe meer ik het kan. Een onzienlijke Heer. De hemelse verrechting. Geestelijke rijkdom. Alles, niet aan zuster, het middelpunt van de schepping te maken. Dus ook de erfgenaam van alles. Dat is het wat hier staat. Het geloof in een pakte door de dingen in de God. En tegelijkertijd het bewijs der zaken die men niet ziet. Want daar door hetzelfde hebben de ouden, dat zijn vaders, aartsvaders, ouden, oude verbond, hebben de ouden getuigenis bekomen. Waarvan hebben ze het uit gekomen? Dat zij door hun geloof God behaagd hebben. God heeft een garantie gegeven. God heeft een zekerheid gegeven. God heeft deze mensen daardoor ook vrede en rust en blijdschap gegeven onder alle omstandigheden. Omdat ze op hem vertrouwen. Ze hebben God behaagd. Onze geloof is onmogelijk God te behagen. Maar iemand die God vertrouwt wordt altijd door God geëerd, genoemd. Verder, in vers 6, maar zonder geloof is onmogelijk God te behagen, want tot God komt, moet geloven dat hij is, en een belover is dat hij kan doen. Zij die het kippen in het geloof, wordt de moeite waard. Het loont de moeite. Maar zij die het niet zoeken, gaat alleen door geloof te zitten. Degradeer de aarde weer tussen de
Alleen, grootheid, majesteit, heerlijkheid, houdt aan de wetenschap.
Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen.
platen enzovoort die je in een kathedraal vindt, dat is ontzettend indrukwekkend en streven voor de oren, dat is mooi verdiepend in de, dat wordt soms persoonlijk door onweten te doen. Dan weet ik enkel later. Maar je mensen die in een heel vrome opgegaan, ik heb er een paar uit mijn verleden. Nog een enkele plaat van dat was toen helemaal in. Het is een geweldige schrok in de bladen werken. Die vertelde die eens geloof in de heer op de persoonlijke verborgen en zalenmaking. Terwijl die vaak van aan de zilveren stromen. Zullen wij ook eenmaal komen? Maar ze zong dat ze zo'n mooie stem had. En ja, dat klinkt wel erg mooi. En je kunt een schitterend mannenkoor hebben. En dat is geweldig onder de indruk komen. En die kunnen de prachtigste lofliederen zingen. Ja, goed, dat is dan wel mooi voor het oren te horen, maar dit heeft vergeten drink te maken. Daar gaat het om. Want zonder verloop is het wel moeilijk voor de man. Alleen nog zo'n mooie stem. Andersom is het natuurlijk wel zo. Als je een mooie stem hebt, ben je weer wederom geboren. Het geweld om die stem te steden in de dienst van de Heer. En dan wil ik nog iets zeggen. Ja, daar moet je niet om vervuld te worden, om je te wensen. Niet om in de stemming te komen, maar om dat je dan te zeggen, in de stemming bent. En dan moet je het goed ervan uitzetten. En dat blijft niet. Maar het is toch een fout. Van te gaan doen. En we zijn dan nog maar. Beter dan de volgende die het eigenlijk. Ik ben blij dat ik met een broeder en zuster en een gelovige mee kan instemmen om een loflied. Het zijn de geestelijke liederen die weergeven het geestelijk leven. Schriftuurlijke Bijbelse liederen. Daar moet ik erbij zeggen. Schriftuurlijke Bijbelse liederen. Gebaseerd op de beloften en de nieuwtestamentische waarheden. Daar waren de psalmen niet genoeg. Die hadden ze bezig met oudtestamentische waarheden. Maar ook lofzangen. Ook geestelijke liederen. En dat is dan een gave die we hebben. Dat we dat in het lied tot uitdrukking kunnen brengen en daar ook in de Heer kunnen groot maken. Maar niet om in de sfeer te komen, niet omdat het erbij hoort, een soort ritueel,
maar een behoefte van het hart. Dit is precies wat Johan de Heer zegt in een van de zijn bundel. Zong vroeger wel mee, doch mijn hart had geen vrede, mijn blijdschap bestond slechts te schijnen. Sinds ik ben bekeerd, heb ik zingen geleerd. Nou, er zijn er niet bij dat Johan de Heer zijn opwekking voor deze had. Zijn er heel veel mensen die zingen geleerd hebben. En er was ook behoefte aan, en Johan wist dat ze allemaal een harmonium kregen thuis. He? Dat was een goed bedrijf. En dat er een bundel van Johan de Heer uitgegeven werd. En in mijn huis, in mijn ouderlijk huis, was het heel vaak, zaten het hele gezin, stonden te zingen bij het orgeltje, harmonietje. En dat hoorde erbij. En dat hoorde was een geweldige tijd. Zo is het toch? En zo heeft elke tijd zijn eigen liefde. Dan komt er daar zo'n liefde tegen. Wat zeggen die woorden eigenlijk? Steeds maar herhalen. Steeds hetzelfde. Halleluja, halleluja, halleluja. We gaan er maar door. En, nou, dat is alles wat je zegt. Nou, dat is natuurlijk wel waar, vrije heer. Maar ik mag graag merken dat het weergeeft. Dat de liederen afgestemd zijn op de waarheid, op de schrift. En laat ik u zeggen, hoe meer je de schrift leert kennen, hoe meer behoefte je krijgt om te zingen. En hoe meer aanbidding erop stijgt. Dat hoeft niet aangemoedigd te worden, maar voor mij is het niet een geestelijke uitlaat. Dan blijf ik het heb. Als een stoomketel vol is, dan moet je hem openzetten, gaan de fluit, weet je wel, dat is een uitlaat. En als je wat binnen vol bent, moet je het eruit. En een van de mogelijkheden is dat je je niet vertuigt, maar dat je ook met Gods kinderen samen kunt zingen. Natuurlijk is het wel moeilijk, en daar heb ik ook weer problemen mee. Als je een evangelisatiesamenkomst hebt, je hebt er ongelovigen bij, dan laat je de ongelovigen toch ook niet onder de ogen, die moet ook meezingen. In de overlucht gebeurt dat anders. Dan sta je met een groep gelovigen te zingen met een boodschap. Hè? Maar ja, dat kan niet goed anders. Ik moet dat niet zeggen, ik doe precies hetzelfde. Maar in wezen is het zo dat zoveel mensen zingen zonder te weten wat ze zingen. Het is een soort ritueel geworden. En nou, het is daar helemaal niet over vallen, heb ik niet zo bedoeld. Wat mij toen te doen was, is dat het ceremonieel, het ritueel dat behoorde bij de tempeldienst, achterwege bleef. En dat de gelovigen samenkwamen in de grootste eenvoud onder elkaar, met de Heer in het midden. En dan dat ze vervuld waren met de geest onder elkaar. Spraken en psalmen en lofzangen en de geest door liefde. Dat is geweldig hoor. Als je gelovigen bij elkaar ziet en hoort. En dat ze onder elkaar spreken, niet om te roddelen. Maar in psalmen, lofzangen en geestgeliederen. En dan staat erbij. Dankende ten allen tijden over alle dingen. God en de Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus. De Colossenzen staat. Zingen de Heere met aangenaamheid in uw hart. Niet om aangenaam te worden, maar dat je zo aangenaam van binnen bent. Dan ga je zingen. Is niet zo? En dan zeg ik altijd maar, en dan ga ik door. Drammen. Dat is zo vaak, Psalm 40 bijvoorbeeld, dat je staat, de Heer geeft ons een nieuw lied dat moet gegeven. Voor de opperzangmeester. Die opperzangmeester van dat oude testament, die Psalm, die opperzangmeester, dat is een dirigent, hè? Die de leden van het koor inspireert om te zingen. En als je een goede dirigent hebt, heb je ook een goed koor. En als je een goed koor hebt, geen goede dirigent, dan komt er niks van terecht. En laat ik u zeggen, broeders en zusters, dat de Heer, de opperzangmeester, niet dirigent, dat is de leider die het gezang leidt. En als je met de Heer bezig bent, dan inspireert hij tot zingen. Als het Lam straks verschijnt in het midden van de troon, dan gaan ze allemaal zingen. De oudsten, de scharen, en ga maar door, lees het maar in de Bijbel. Het is een doorwerking, want Christus staat centraal. En ik zeg hier met de mensen, gaan we heel zorgen, gaat de Bijbel op de loop? Nee, ik probeer de mensen zoveel van de rijkdom van Christus te laten zien, dat ze ophouden te klagen, maar meer reden om te danken en te zingen. En dan gaat de duivel ook op de loop. Maar daar kan er niet tegen. Niet omdat u het niet zingt, maar omdat dat erachter zit, je geloofsleven. Begrijp je wat ik bedoel? Veel te lang bij stilgestaan. Er staat dat de geboden zijn toch niet door middel van een engel aan Mozes gegeven. In Exodus 20 lezen we toch dat God zelf tot Mozes sprak. Ja, God sprak zelf tot Mozes, maar God deed dat door een engel.
En ik kan het niet verklaren, maar zo staat het er wel. Als u eerst Exodus 19 opzoekt. Exodus 19. Daar gaat het over de wetgeving. Er staat in vers 3. En Mozes klom op tot God. En de Heer riep hem op de berg zeggende, aldus zult gij tot het huis van Jacob zeggen. En dan krijg je het hele verhaal, de belofte enzovoort. En hoofdstuk 20 vers 1 staat, toen sprak God al deze woorden, zegde, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid hebt. Het is God die sprak, het was een woord van God zelf. Maar God sprak door een mens. En in dit geval door de mond van een engel. Want dat kunt u zien in Handelingen 7, in de rede die Stefanus hield, vlak voor zijn steniging tot het Sanhedrin. En dan lees ik daar, en ik zou niet geweten hebben, dat daar niet stond. In Handelingen 7, daar lees ik in vers 37, in vers 36 staat dat het Mozes was die zijn volk uitleidde door de Rode Zee in de woestijn 40 jaar, en met vers 37, deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, gelijk mij, die zult gij horen. En deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Dus hij ontving die levende woorden door de dienst van een engel. En dan ga ik even terug naar de, verder naar de Galatenbrief in het derde hoofdstuk, vers 19. Daar gaat het ook over de wet. En dat Paulus zich ook zich afzet tegen die wetspredikers, tegen de judaïsten. In hoofdstuk 3 vers 19 gelaten. Er staat de bekende vraag, waartoe is dan de wet? Wel, zegt Paulus, ze is onder overtredingen wordt erbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, die het beloofd was, en ze is door de engelen bespaard in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Door engelen besteld in de handen, net als engelen waren, waren ze postbestellers. Zij bestelden de levende woorden van God aan het volk van Israël. En het is, dat is ook wat de Joden zelf, de orthodoxe Joden ook zelf in hun overlevering verklaren, heeft er hele verhalen omheen geweven die weer niet op de Bijbel gegrond zijn, maar die wel te maken heeft dat de ontmoeting van Mozes met engelen op de berg Sinaï. En het Sanhedrin, dat waren de eerste klas theologen, die konden er geen woord tegen inbrengen en die hebben het ook wel geaccepteerd, omdat ze daarop hadden kunnen pakken, had het zeker gedaan. Want ze waren er al uit om Stefanus te stenigen en te doden. En als zij nog een verkeerde interpretatie zou te pakken kunnen krijgen, had het zeker gedaan. Maar ze hadden niks te doen, want hij zei het was een engel die Gods, die tot Mozes sprak enzovoort. Zodat de Joden zich erop beroepen, en dat doet ook inderdaad, dat kunt u in de geschriften lezen, dat zij hun godsdienst rechtstreeks van God via engelen ontvangen hebben. God is in zoverre, het waren engelen die via Mozes hun dat gaf. Nou, zegt, en dan ga ik in Hebreeën 1 terug, jullie mogen dan de godsdienst van engelen hebben, dat lijkt erg hoog, maar onze heilige Heer nog veel hoger als engelen. Want de engelen aanbidden zelfs de Zoon. Wie dan? Hij is de schepper van de engelen. En engelen zijn gedienstige geesten voor die de zaligheid beërven zullen. Maar de Heer is de lege scharen Gods. De Heer en de Heerscharen, dat is Jezus, de Christus. En hij is veel meerder. En wij kunnen zeggen dat in onze geloofsleven Christus centraal staat. Het is uit hem, het is door hem. En moment is tot hem te bieden.
Tweedehands godsdienst?
Via God, engelen, Mozes, mensen. Zoals ook bij de tabernakel. God toonde een model van de tabernakel aan Mozes. En na die afbeelding moest Mozes weer een afbeelding maken. Dus, hoewel ze hebben geroemden, wij hadden de tabernakel enzovoort. Jawel, dat was tweede Hans, de tweede creatie. En broeders en zusters, Christus brengt ons rechtstreeks in de ware tabernakel. In de hemel zelf. En daar zie je het grote verschil. Dat wat Mozes doet, hij zegt, kom nou toch verder, blijf dan niet bij het oude staan, voor zijn tijd gehad. Worden nu de bedienaar van de ware tabernakel. Dat is Christus. Dat is de Heer zelf. Hoe dat verder precies in elkaar zat, dat heb ik wel een mening over, maar dat zal niet veel te ver voeren. Maar ik ga niet meer uit datgene wat er staat. En dat is ook de argumentatie van de eerste twee hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Maar dan ga ik nog wel even terug naar Hebreeën 2. Waar staat dus in vers 5. Dat zie je weer verschil tussen de engel en de zoon. Want staat het, hoofdstuk 2 vers 5 hoor. Want hij heeft, God heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld. Van welke wij spreken. Deze wereld is onderworpen aan engelen. Meer nog, aan gevallen engelen. Maar de toekomende wereld, die komen gaat, die is niet onderworpen aan de engelen. Maar er zegt, iemand heeft ergens betuigd, zeggende, dat is Psalm 32, Psalm 2 bedoel ik. Nee. Psalm 8, ja. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Hij werd door zijn vlees worden staten minder gemaakt dan de engelen. Maar God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond en aardigheden ook de engelen aan zijn voeten gesteld. En die Heer is onze overste leidsman des geloof, is onze heiland. Hoger is het niet. Meerder kan er niet zijn. Het is het allermeest dat hij zou kunnen denken. God heeft een uitermate te doen, verhoogd hem een naam gegeven die boven alle namen, boven Gabriel, boven Michael, wat er mag wezen. Overheden, machten, troonheerschappij. Hij is de Allerhoogste. Hij is gezeten aan de rechter van God. Zullen we zeggen, gelijkwaardig, uniek. Dat is het geheim. En dan nog een derde, ja. Dat is nog wel een hele moeilijke vraag. Het heeft niet rechtstreeks met de boodschap te maken, maar er staat, veel christen geloven dat de zielenslaap van Daniel ook voor ons geldt. Ik geloof dat niet. Maar is het gegrond op Gods woord? Wel, ik geloof dat niet. Ik geloof het ook niet. Namelijk, dus de schouwklaar. dat woord zielenslaap, dat is een geen bijbelse uitdrukking. Dan hou ik altijd mijn hart wel vast. Maar dat is niet hier alleen bij, maar er zijn heel wat onderwerpen over termen die niet bijbels zijn. Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld, hoe noem je dat? De drie-enigheid Gods. Nou, dat woord drie-enigheid komt in de hele Bijbel niet voor. Hoewel ik wel geloof in de waarheid die dat woord uitdrukt, dat is een andere zaak. Ik geloof in God de Vader, de Zoon, dat voorkomt niet voor, dus ik hoef het niet over te twisten. Maar andere woorden, voor bruidsgemeente. Komt in de Bijbel niet voor. Waarom zullen we daarover gaan twisten? Komt het er niet voor, die term komt er niet voor. En je mag wel zelf zeker een conclusie trekken, dat geeft niet, dat mag gerust. Maar er zijn van die bepaalde termen waar we op druk over maken, dus waarom zullen we ons druk maken? Over een term die in de Bijbel niet voorkomt. En het is niet te vinden. Nee. En het wordt zielig slapen, dat ik net zo, dat komt niet tegen de Bijbel. Maar door welke gedachte er aan de grond van heeft, mensen geloven de zielig slapers, ze worden in sommige gemeenten de slapers genoemd. Dat is, ja, echt klaar. Dat houdt dan in dat mensen geloven dat er mensen, gelovigen tussen dood en opstanding niet bewust voortleven. Dus dat ze niet bestaan, dood is dood, en dat alleen het bewustzijn terugkeert bij de opstanding. En daarom zeggen, ik hoorde niet zo lang geleden iemand zeggen, dat was dan Ik bedoel het niet spottend hoor. Zijn slaper die tegen me zei: de grootste gedeelte van de gemeente van Christus rust in de aarde. En een klein gedeelte leeft op de aarde. Dan denk je, God, dat is ook wel dat de Heer dan het hoofd van zoveel dode mensen is, hè? Want is het dan toch, hè? Want Christus rust in de aarde. Ik bedoel maar geest en ziel en lichaam, het is allemaal in de aarde. Het is dat stof teruggekeerd. Dus de Heer is het hoofd van de gemeente van het grootste gedeelte niet bestaat. Ja, nou dat is de consequentie. Ik geloof dat niet. De Bijbel spreekt over dood slapen. Heeft dat altijd te maken met het lichaam? Ik lees nergens in de Bijbel dat de ziel slaapt. En ik heb tal van argumenten om te zeggen, om aan te tonen dat er wel degelijk een voorbestaan is. En ik moet ook altijd maar nog maar eens onderstrepen dat wanneer je die gedachte aanhangt, wat blijft er over van de boodschap van dat er staat, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat bestaat er niet, want mensen gaan dood. Dan kun je wel zeggen, die de zoon gelooft, die zal straks het eeuwige leven ontvangen bij de opstanden, maar dat staat er niet. Die heeft het eeuwige leven. Er zijn nieuwe scheiding. Er zijn nieuwe mensen. De dood ligt achter ons. Broeders en zussen. De verlossing van het lichaam is nog een toekomstige zaak. En het kan zijn dat het lichaam nog een poosje moet slapen voordat de Heer komt. Maar onze positie in Christus, mijn broeder en zuster, betekent dat we nieuw leven hebben, dat is onvergankelijk leven. In een sterkelijk lichaam. En ook Daniel slaapt niet, zijn lichaam slaapt wel. En zijn boek werd gesloten. Nou, mijn broeder en zuster, als God zegt: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, zal Abraham niet leven, Isaac zal leven. God zal een God van leven zijn. En hij is een God van levende. Ja, ik schud ze namelijk uit de mouw. Ik moet natuurlijk, ik weet dat het allemaal argumenteren. De schriften, ik weet dat er heel wat tegenargumenten naar voren. Ik ken ze allemaal. Ik heb het uitvoerig gestudeerd. Het is niet iets nieuws. Want het bestaat al zo lang als, ik zou zeggen, als de gemeente bestaat. En misschien zelfs al veel eerder. Deze, wat ik noem, niet een valse leer. Maar wel een dwaalleer. Alle dwaalleeringen zijn valse leren. Valse leringen zijn die leringen die direct te maken hebben met de identiteit, met de persoon van Christus. Als iemand zegt dat Christus een goed mens is, maar meer niet, dan is dat een valse leer. Als iemand gelooft dat het 1000 jaar rijk nu al is, dan is dat dus een dwaalleer. Daarom kan dat een kind van God wezen. En als iemand gelooft dat met de dood alles uit is, ook voor geloven dat zijn ziel slaapt in het stof enzovoort, dan is dat niet een valse leer, maar het is wel een dwaalleer. Naar mijn overtuiging, broeders en zussen, maar daar kan je even goed in voor God zijn, valt alleen maar mee, moet je daar rekenen. Nee, ik had maar. Als iemand gelooft dat de gemeente de grote verdrukking moet, dan zeg ik dat is een dwaalleer. Maar het kan wel een overige zijn, het is geen valse leer. Valse leer is iemand die vals is, die eigenlijk het fundament van je heil aantast door de persoon van de Heer zelf aan te tasten en te onteren. Maar een dwaalleer is iets, ja. Dat afwijkt van het geopenbaarde woord van God, daar moet je natuurlijk heel erg voorzichtig mee zijn. Ik heb naar mijn eigen gedachten dan, een mooi boekje geschreven, maar die is er niet meer, die is uitverkocht. Niet te verklaren. Ja, jij zit elke keer aan mijn jas te trekken, je moet dat herlaten herdrukken van. Ja, het leven naar de dood.
Die is op.
Ja, die is op, zie je wel. Dat boekje is op trouwens. Ja, dat is waar, we hebben de hele verhaal. Ja. Maar ik ben inderdaad bezig om daar een uitvoerige brochure aan te wijden. Omdat het tot mijn verdriet en tot mijn spijt, kan ik je rustig zeggen, die leer steeds meer opgang maakt, ook in de, laat maar zeggen, de kerkelijke wereld. Ja, en dan erbij komt dat men daar ook niet eens gelooft in de opstand, en dan zeg ik, wat blijft er nog over, geloof ik niet in bestaan van de hiernamaals. Maar u begrijpt wel, dat zou een studie apart zijn, en daar kan ik vanavond niet kunnen beginnen. Ik wil alleen nog even onderstrepen dat ik geen zielenslaper ben, en dat ik van mijn harte, ganse harte geloof dat als een aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, ik een gebouw door God heb diep met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Daarover bestaat mij geen enkele twijfel. Ga je de tijd eens om doen?
Bijbeltekst
opzoeken? Jawel.
Ja.
Nee, ik kan het wel zien doen, maar dat geeft niet. Doe maar.
Ja,
1
Thessalonicenzen 4,
vers
14 tot en met 16.
Ja, dat is een mooi hoofdstuk, hè? Ja. Daar zal ik... Dat is nu wel een beetje eindigen vanavond.
Ja.
Want dat is een levende hoofdstuk. Broeders, ik wil niet dat gij ontbetende zijt van degenen die ontslapen zijn, of dat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. En het eerste argument is, en dat kunt u nagaan door eenvoudig een concordans te gebruiken, en dan kunt u zien dat het slapen of ontslapen altijd te doen heeft met lichamen. En nooit met de ziel. De ziel slaapt niet. Lichaam slaapt. Lichaam rust. Ik heb daar ook de geest er niet mee, hè, want ik liep vorige week bij Kerkhof. Een broeder van ons, is overleden. Onze vroegere zangdirigent, is overleden. Door de jonge burger. En, dan kom je bij die graven langs dat rustzacht. Hè? En we zullen hem naar de raads laatste rustplaats brengen. En dan hinder ik, dan denk ik, mensen, wat ben je toch een godsdanker bezig, want het is maar de vraag of degene die wel eens zo zacht rust. Je kunt het lichaam aan de aarde toe vertrouwen. Dat kan wel liggen te rusten. Maar, zacht, het heeft altijd met het lichaam te maken. Of geen bedroefdheid dat er aan begint lopen, want we geloven dat Jezus gestorven is opgestaan. Als je door God begint die ontslapen zijn, in Jezus wederbrengen ervan. Degenen die ontslagen zijn en die lichamen rusten de aarde, waardoor onze relatie, ons contact met hem verbroken is, want door het lichaam hebben wij kunnen met elkaar communiceren, die communicatie wordt hersteld bij de wederkomst. Zodat het lichaam dat aan de aarde toevertrouwt, inderdaad een kwestie van slagen is, maar daaruit wordt het kans opgewekt. Lichaam wordt opgewekt. Een sterfelijk wordt gezaaid, een onsterfelijk wordt opgewekt, niet een onsterfelijk is niet opgewekt. Met die uitwendige mens, hè, dat waarmee we ongekleed zijn, en waarmee we steeds meer ongekleed worden, mijn broeder en zuster. Ja, dat zal ongekleed worden. En dan hebben we hier de belofte dat de Heer ze zal wederbrengen met hem. En dat ze dan inderdaad in hun eigen lichaam, net wel in hun eigen lichaam, maar een verwoedelijk lichaam, zich aan ons weer zullen vertonen. En de communicatie hersteld wordt. Dat is natuurlijk een. Op zichzelf een geweldige zaak. Een geweldige hoop en een geweldige verwachting. Want het is niet zo dat, mensen straks bij het sterven engelen worden. Nee, ze zijn verheerlijke mensen in een verheerlijk lichaam. En een gelovige die in Christus ontslagen is, die heeft de volmaaktheid nog niet verkregen. Want zijn lichaam is nog niet verlost. En hij wacht net zo goed op de, laat ik zeggen, op de volmaking, op de volmaaktheid bij de wederkomst van de Heer, als zij levend overblijven zullen. En dan lukt je dan toch maar deze zijn, je toch even één tekst laten zien uit 1 Korinthe 15. En dan moet je echt toch houden. Daar staat in 1 Korinthe 15 in vers over het ontbonden worden en dat christen zijn over het verbreken van het aardse huis van deze tabernakel. Dat is niet de opname, want bij de opname wordt men deze tabernakel niet verbroken, wordt die veranderd. Die gaat erop ontslapen. En dan staat erbij, in uitwonen uit het lichaam, betekent bij de Heer in te wonen. En dan lees ik in vers, even kijken, in vers... nee, ik zeg het verkeerd, 2 Korinthe 5. Ja, 2 Korinthe 5, sorry hoor. 1 Korinthe 5 is het hoofdstuk van de opstand. Nee, 2 Korinthe 5. Daar staat in vers 6. We hebben dan altijd goede moed. Wij weten dat we inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heer. Dus zolang ik in dit lichaam woon, woon ik niet bij de Heer. Woon ik uit van de Heer. Maar staat erbij, Want er wandel geloof niet meer aanschouwen. Maar we hebben goede moed, we hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Dus als ik uit het lichaam uitwoon, dan ligt daar dat ontzinnende lichaam. Dat huis waar ik gewoond heb, die aardse tabernakel, is stof en keert dat stof terug. Dan woon ik bij de Heer. Dus zodra je ontdekt dat ik niet meer in dat huis woon, dan weet die van mij dat ik bij de Heer in woon. Geen enkel ongerustheid hoeven te hebben. Maar ik had het goed nieuws. Ik heb altijd goed nieuws. Wat kan het echt? Het kan wel zijn dat het u verdriet, en dat een beetje eerder is dat ook zo, als iemand van u zou heen gaan die me lief is, dan heb ik ook verdriet over, heb ik daar verdriet over, heb je troost van de opstanding. Dat de Heer ze met je zal overbrengen. En dat ze wat de lichten uit een graven zullen verrijzen. Daarom is het dat als een gelovige sterft, dat we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwen, niet met gedachten, dan zijn we dat zaakje kwijt. Het is een eervolle begrafenis geweest, het was een nette begrafenis, het was een keurige begrafenis, enzovoort. Ja, daar zorgen we voor, geen verzekering besluiten. Maar een broeder, is een wees, is een geloofsdaad, want we zaaien. Het sterfelijk lichaam wordt gezaaid, een onsterfelijk wordt opgewekt. Dat is de zaak. En in wezen, zoals dat erbij voor ligt, in mijn lichaam reeds de kiem van het nieuwe lichaam. Het heet ook al het onderpand van de geest ervan. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En het wordt gezaaid in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. En dat zal een geweldige gebeurtenis zijn. Maar met dat moet niet wat ik u zeggen wil, maar het staat er vers 9. Daarom zijn de... Nee. Ja. Zie ja, daarom zijn de zielbegeerig. Het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagen te zijn. Dus die gelovigen die uit het lichaam uitwonen en bij de Heere wonen, die zijn net zo zeer begeerig om de Heer te behagen. En zij kunnen nog beter dan wij. Want wij hebben nog een lichaam waarin de zonde woont. Maar wij hetzelfde spreken. En ik ben overtuigd, mijn broeder en zuster, dat als ik sterf, dat er niet een stilstand is in mijn leven, dan speel ik een paar eeuwen of een paar jaar niet mee. Nee, het is hetzelfde. We zijn met hetzelfde bezig. De ontslapende levende gelovigen zijn allebei op een eigen manier zeer begeerig om hem welbehagen te zijn, om hem te eren. En straks op volmaakte manier. Oeh, wat zat nou, ik ga een poot doorpraten. Dat doen we niet, broeders en zusters. Gerrit, wil jij dit samen afsluiten? Wanneer kun je de volgende keer?
Ik
heb
zeker
nog iemand komen, hoor. Nou, dat was geen stukje dus dan 2 oktober hopen we zo de Heer toe te komen, elkaar weer te ontmoeten.